Jasně.
OK.
Nu horen jullie mij. Amen. Marcus hoofdstuk 7. Vers 31. Marcus hoofdstuk 7, vers 31 tot en met 35. Halleluja, lezen in de nieuwe Bijbelvertaling. Hij vertrok weer, spreken over Jezus, uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. En daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart weg van de menigste, stak zijn vingers in diens oren, een beetje vreemd, hè, en raakte met speeksel zijn tong aan. Oké, wacht, dan moet ik eventjes visualiseren. Dus hij nam de man apart, weg van de menigste, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hoe kun je dat doen als je met je vingers iemand zijn oren en dan nog met speeksel zijn tong? Misschien in tijden van corona gaan we dat niet doen. Amen. Maar Jezus is natuurlijk niet zomaar een man. Amen. Stak zijn vingers in de oren en een speeksel, hop, zijn tong aan. Jezus deed alles op een andere manier. Amen. Je kunt geen methode verzinnen om God proberen te manipuleren, om een mirakel te verkrijgen. Amen. Eén moment deed hij vingers in de ogen, speeksel op de tong. Ander moment deed hij met wat zand en modder op speeksel. Heeft dat op iemand zijn ogen gedaan. Ander moment sprak hij. Ander moment kwam hij zelfs niet in de buurt en zei hij gewoon, je bent genezen. Amen. Hij deed dit op zo'n manier omdat God niet wil dat we een bepaalde methode, een formuletje gaan verzinnen. Een formuletje gaan vinden ergens dat als we stap 1 tot en met stap 3 juist doen, dan krijgen we ons mirakel. Hij wil dat we afhangen van een relatie, afhangen van de stem van God. Amen. Van de geest die ons leidt. Omdat we niet altijd hetzelfde moeten doen in elke situatie. Als u een persoon tegenkomt die op een bepaalde manier is opgegroeid met bepaalde dingen worstelt, dan kan je niet hetzelfde gaan zeggen tegen een andere persoon. Amen. Dan dat je reeds hebt gedaan, dan heb je een nieuw woord nodig van de Heer. Amen. En dus op deze manier deed Jezus het. En wat doet hij? Vers 34, hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Effata. Wat betekent, ga open. Hij zuchtte diep. Ja, in andere vertalingen kan er ook, het Grieks zegt ook, hij kreunde. Een diepe zucht en hij zegt, Effata. Wat betekent, ga open. Ik weet niet of ik dat juist uit zeg, ik spreek geen Aramees of Hebreeuws. En meteen ging zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Amen. Ik wil nog een andere vers lezen, Hebreeuws 4 vers 14. Dat is een bekende vers. Die zegt, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden, want de hoge priesters die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Hij is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En dan is het, laten we dus zonder schroom. Nee, Hebreeuws hoofdstuk 4. Het stond in de lijst. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we het nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Waarom kunnen we zonder schroom, dat wil zeggen zonder bang te zijn. Waarom kunnen we zonder bang te hoeven te zijn voor het oordeel van God naderen tot de troon van God? Omdat Jezus, onze hoge priester, amen, zelf zo met onze zwakheden kan meevoelen, amen, dat hij zijn genade heeft uitgestort, dat wij als we in hem geloven kunnen zonder schroom, want hij voelt mee. Hij weet wat het is om gewandeld te hebben op aarde. Hij weet wat het is om verleid te worden met elke verleiding, zoals ons, maar toch zonder zonde is geweest, amen. Hij weet wat het is en ik zou graag tot u willen prediken vandaag, de zucht van de Zoon van God. Amen. En er zijn zoveel religies in de aarde, op de aarde. En geen enkele religie komt nog maar in de buurt, amen, van de God die wij representeren. Amen. Elke religie is er een dat gebaseerd is op uw daden. hoe goed je presteert. Hè? Als je goed doet, dan zul je aanvaard worden door hun god of goden. En doe je slecht, dan moet je de gevolgen dragen en ga je gestraft worden. En vele religies leren het concept van een afstandelijke god die je alleen maar kan plezieren met uw werken hier op aarde. Hè, met uw offers te brengen. Vele religies werken zo. Hij is afstandelijk, je kan hem niet benaderen, maar als je dus zo en zo en zo doet, dan kom je toch in de buurt om hem te plezieren. En zelfs in het christendom zijn er ook bepaalde stromingen en gedachten, hè, afscheidingen, denominaties en kerken, die een evangelie prediken van gered te worden op basis van uw werken. Op basis van uw bekering, op basis van uw goede daden. Maar ze prediken niet het evangelie, het goede nieuws van wat Christus heeft gedaan. Maar ze veranderen het evangelie en maken er een van gebaseerd op wat zij kunnen doen voor God. Dat klinkt spiritueel, maar is het eigenlijk niet. Want Jezus is de enige die de goede werken heeft gedaan. Amen. Die plezierig zijn in de ogen van God. En wij kunnen alleen maar daarin geloven en laten we dat gebruiken om ons hart te doen transformeren meer naar dat van Jezus. Amen. Vele christenen leven spijtig genoeg zo zonder die openbaring te krijgen van wie ze zijn in Christus. Wat zijn hart is, wat zijn karakter is, wat hij gedaan heeft voor ons en wat dat kan betekenen in onze levens. Velen pakken niet eens zijn woord op dat zo beschikbaar is vandaag om te ontdekken wat nu het goede nieuws is voor hun. Geen enkele andere religie op aarde, amen, heeft een God zoals de onze. Geen afstandelijke God. Geen afstandelijke God die erin pleziert om van op zijn troon neer te kijken op zijn onderdaantjes. En als ze niet goed doen, een bliksem laat neerkomen. En sommige mensen denken zo dat God nog steeds zo is, een dictatoriële God. Amen. Met mensen dat je verkeerd doet, dat je maar rap iets moet doen om het goed te maken. En begrijp me niet verkeerd, hij keurt niet al onze zonden, hij keurt niet onze zwakheden goed. Maar hij is wel begaan met onze zwakheden, maar hij heeft er iets aan gedaan. Hij is neergedaald, amen, om mens te zijn, om het te ervaren, om die straf van de zonde op zich te nemen, om de gebrokenheid op zich te nemen, zodat wij niet meer gebroken hoeven te zijn. Amen. Halleluja. God werd de mens. Is dat niet het fantastische nieuws dat er is? Geen enkele religie kan dat zeggen. God werd de mens, Jezus Christus, en is beproefd geworden in elk opzicht zoals ons. En omwille van dat feit kan hij meevoelen met onze zwakheden. Getuige daarvan in Marcus 7. Jezus was een man van compassie. Ik weet niet, vroeger de filmen van Jezus. Hè, als je kijkt in de jaren 70 was dat altijd zo'n beetje zo'n stoïcijnse Jezus. Hè. Een ongevoelige, harde Jezus. Dank de Heer. Tegenwoordig, als je kijkt naar The Chosen, hè, dat is een fantastische serie. Seizoen 2 komt uit, en ze beginnen filmen. U krijgt misschien ook de updates op YouTube. En ze hebben al geld ingezameld tot episode 6, denk ik al zelfs. En ze zijn beginnen filmen door een mirakel. Amen. Ze hebben ergens een locatie gekregen in Utah. In Utah, Utah, dat is de Mormonenstaat. Hè? En de Mormonen hebben ooit een heel stad nagebootst zoals Jeruzalem. Wel niet heel de stad Jeruzalem, maar toch. Want zij hebben daar ook ooit een film opgenomen. En zij laten nu de cast en de producer van The Chosen daar een film, een tweede seizoen opnemen. Want ze wisten niet wat ze moesten doen, want ze zaten in de coronacrisis, ze konden nergens naartoe. Ze hadden bijna geen geld, geen budget, geen toekomstplannen. En de director heeft een oproep gedaan tot gebed via YouTube, heel emotioneel gebed. Heeft alles uitgelegd, was denk ik een uur lang dat hij heeft gepraat, ergens op zijn ranch, ergens in Amerika. Maar enkele weken nadien kwam het antwoord. En ze mogen daar nu gaan filmen. Fantastische serie. Wat ik wil zeggen, zij proberen zo getrouw mogelijk Jezus hart en Jezus karakter na te bootsen. En dat is er geen van een stoïcijnse, dictatorieel. Nee, hij is een man met vele smarten. Een man met compassie. Een man die diep kon zuchten. Waarom kon hij diep zuchten? Omdat hij begaan was met wat zonde deed aan de mensheid. Hier was een mens, vers 32 nogmaals, die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte de massa, men smeekte Jezus om nog maar de hand op te leggen. Dus er was geloof. Het was geen trucje om hem eigenlijk te doen testen of zo, zoals de fariseers waren. Nee, dit was geloof in de Messias. En nam hem apart weg van de menigte. stak zijn vingers. Het kan allemaal een beetje vreemd zijn. Amen. Maar het is vooral, ik wil focussen op die zucht. Amen. Het is de kracht van de zucht van de Zoon van God. Amen. Dat de mirakel produceerde. Amen. Het woord dat als zucht wordt vertaald vanuit het Grieks kan ook kreuningen betekenen. Jezus zei niet veel woorden. Hij heeft niet veel woorden gezegd om deze ziekte te genezen. Hij heeft niet veel woorden gezegd om dood op te wekken. Maar wat belangrijker was dan al de woorden die hij sprak, was zijn hart, was de verzuchtingen, waren zijn kreuningen naar de hemel toe. Amen. En soms denken wij ook dat we krachtig moeten bidden, hè, om zieken te genezen. Hè. We moeten veel opzeggen, hè. We moeten de juiste verzen quoteren. En in volgorde, het moet fatsoenlijk zijn. God moet aangeraakt worden. Maar soms denken dat we enorm luid of mooi moeten bidden. Precies alsof we God moeten overhalen om bepaalde mensen te genezen. En hoe mooier we bidden, hè, hoe krachtiger God gaat bewegen. Maar het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Hij doet al het werk doorheen ons. Amen. Het is niet ons werk om iemand te kunnen genezen. Het is Gods werk. Maar hij gebruikt wel een gewillige, nederige dienaar die het hart van God kan weerspiegelen. Ik zal het nogmaals zeggen. God wil een nederige, gewillige dienaar gebruiken. Kan iemand zeggen, ik wil dat zijn. Amen. Ik ben misschien nog niet helemaal daar, maar ik wil dat zijn. Amen. Hij gebruikt een gewillige, nederige dienaar die het hart van God weerspiegelt. Hoe kan je iemand genezen als je geen hart hebt voor de gebrokenen? Amen. Hoe kunnen we nog maar beginnen bidden voor iemand als we er geen hart voor hebben? Amen. Daarmee God kijkt niet naar die woorden, maar kijkt naar de verzuchtingen. Ons geloof, onze compassie die we hebben voor anderen. En hoe meer dat we dat hebben, amen, hoe meer we Jezus representeren op aarde. En zei Jezus niet dat we grotere werken zouden doen hier op aarde dan Hem? Meerdere dan deze, amen. Maar het gaat niet gebeuren als we niet dezelfde ingesteldheid hebben als Hem. Amen. Het zal niet gebeuren als de kerk niet dezelfde ingesteldheid heeft en dezelfde attitude en dezelfde geest heeft als Jezus. Amen. Het zal niet gebeuren. Een kerk die apathisch is tegenover de verzuchtingen van de wereld. Een kerk die niet mee verzucht. Amen. Die niet meekreunt. Die zelfs afkerig kijkt naar de zondaar die binnenkomt met al zijn problemen. Daar willen we niets van hebben. Gaat niets gebeuren. Jezus zal niet aanwezig zijn in zo'n gemeente. Jezus zal niet aanwezig zijn in zo'n christen zijn leven. Amen. Het is daarmee dat het belangrijk is dat we moeten bidden en zeggen, Heer, laat mijn hart zoals uw hart zijn. Laat mij verzuchtingen dezelfde verzuchtingen zijn als u. Laat hetgeen waarmee ik in zit, Heer, ook zijn waarmee u in zit. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. We willen dezelfde dingen doen als Hem en nog meer en groter, maar zonder diezelfde smart en medelijden als Jezus gaan we dat niet krijgen. Dat zal niet gaan. Want we kunnen niet de werken van zijn hand gaan imiteren als we niet zijn hart gaan imiteren. Amen. We kunnen niet doen hetgeen dat hij deed met zijn handen en de mensen de handen opleggen en Effata, ga open, roepen als we niet hetzelfde hart hebben. Amen. Het is aan mij, ik ben niet geïmpressioneerd, mijn broeders en zusters, door genezingsbedieningen en YouTube-predikanten en profeten die er veel staan te roepen en te spreken en misschien het volume hebben en 100 keer in Jezus naam, in Jezus naam. Maar God weet natuurlijk wat er schuilt achter de harten van de mensen, de attitudes, waarom dat ze doen. Maar er kan iemand in dat gebouw zitten dat een hart heeft voor de persoon die naast hem kwam, die misschien voor de eerste keer kwam, die nog nooit heeft over Jezus, maar die bidt van Jezus. Laat mij gebruikt worden, want ik voel dat er hier iets verkeerds is met deze mens. Hij heeft een woord nodig, hij heeft een aanraking nodig, hij heeft een bevrijding nodig. En u kan mij gebruiken, halleluja. Maar dat woord van bevrijding ga je niet krijgen als je alleen maar denkt aan jezelf. Amen, dat woord ga je niet krijgen als we alleen maar begaan zijn met onze eigen dingen. Amen. Hoe meer we wandelen met de Heer, hoe meer we in lijn gaan zitten met zijn hart. Hetgeen hem beweegt, hetgeen hem doet zuchten, zal ons ook doen zuchten. Amen. En we hebben het hier niet inderdaad over de verzuchtingen die de wereld heeft. Hè. Sommige mensen beginnen te zuchten en te klagen wanneer dat hun favoriet kledingstuk is uitverkocht in de wereld. En het is alsof het einde van de wereld is. En nog erger is alsof de batterij van de smartphone helemaal plat is. Dan is het precies het einde van de wereld. En we beginnen te verzuchten. Hè. Amen. En we kijken niet meer te veel over of naar de sukkelaar die, die, die we kennen. En vandaag de dag is het nog erger geworden, hè? De wereld waarin we opgroeien met de coronacrisis. Hè? We zijn nog afstandelijker van elkaar geworden, we zijn nog koeler. De wereld is meer gepolariseerd, hè? Links tegen rechts, liberaal tegen conservatief, de ene groep tegen de andere, de Black Lives Movement matter tegen de All Lives Movement, dit zit er overal tegen. En het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we nog meer op onszelf leven. Dat we nog meer aan onszelf gaan denken. En het maakt ons koud voor elkaar. Sommigen, ik heb een quote gelezen. Facebook is af en toe goed. Af en toe, niet veel. Maar af en toe komt er sowieso een goede quote tegen. En daar stond op. Coronavirus did not destroy your relationship with God. It just revealed that you had none. Coronavirus heeft niet uw gebedsleven of uw relatie met God vernietigd. Het heeft gewoon geopenbaard dat je er geen had. En daar zit wel een punt in. Amen. En laat God daar maar mee doen met die quote. Maar het heeft wel zo'n reflectie naar mezelf toe gedaan. Want inderdaad, we voelen ons wel zo afdrijven. En we voelen ons verleid om ons bezig te houden alleen met onszelf. Om onszelf te entertainen. En niet te veel aan anderen. Want en er komt van alles. En sommigen gaan aan de schuld steken. Maar het is door de corona. Ja, ik heb geen zin meer om naar de kerk te gaan. Het is allemaal wat te veel. En geen zin meer om te bidden. En dit en dat. Maar het is de schuld van de corona. Nee, als je een echte relatie in diep. Als je hebt gebouwd op het fundament. Dan blijf je op het fundament. Amen. Dan blijf je sterk staan. Je kan een zwak moment hebben, maar dan weet je dat je gaat bidden van Heer, ik weet dat ik zwak ben geweest, maar u bent nog steeds in mijn leven. U houdt me nog steeds in mijn hand en u gaat me terug, halleluja, brengen naar daar waar u wilt dat ik ben. Amen. Halleluja. Dus we spreken niet over de wereldse verzuchtingen. Ik heb het over verzuchtingen, kreuningen die te maken hebben met het effect van zonde. Wanneer Jezus die diepe zucht zuchtte, dat woord, hè, hij sloeg de blik op naar de hemel, hij zuchtte diep en hij zei tegen hem Effata. Dat was de verzuchting omdat hij zag het effect dat zonde heeft op de mensheid. Hij keek verder dan de doofheid van die mens. En was hem ook blind? Nee. Doof en hij sprak gebrekkig. Ja. Sommigen hadden hem misschien al aan de kant geschoven. Want daar willen we niks mee te maken hebben. Zoals met laatsten. Daar willen we niks mee te maken hebben. Die zijn onrein, die komen niet in onze buurt. Maar Jezus was begaan met het lot van die mensen. Want hij keek verder dan de onreinheid. Hij keek naar de ziel. En die ziel moest gered worden. Die moest weten dat er een God is die van hem of haar houdt. Amen. En het goede nieuws is vandaag dat wij dat goede nieuws hebben. Halleluja. En als wij ons kunnen verzuchten in ons hart. Amen. Kunnen we de kracht uitspreken van Jezus' woorden dat zegt, ga open, wees vrij. Wees vrij, ga open. Wanneer jij dezelfde hartinstelling hebt als dat van Jezus, dan zullen uw woorden, wanneer je die spreekt, zo gezalfd zijn en zo'n effect hebben dat er een mirakel gaat gebeuren. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Die man eigenlijk, die doof is, die gebrekkig spreekt, is eigenlijk een symbool van de mensheid. Ja. Die is gebrekkig, die is doof voor het woord van God, die is blind, amen, voor het goede nieuws. De mensheid is doof naar de woorden en de liefde van God, maar er is een Jezus, er is een kerk die moet roepen, ga open, amen, ontstop de oren. Vader, we bidden in de naam van Jezus dat de sluier mag worden weggenomen, amen, en dat mensen mogen zien doorheen onze hartsingesteldheid dat er een God is. Niet door te debatteren en door elkaar op te zetten en te discussiëren en te zien wie het laatste woord heeft, wie het intelligentste debat heeft. Nee, ze moeten het zien door onze ingesteldheid. Dat ik ben hier niet om te debatteren, ik ben hier om het goede nieuws te brengen. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? En vandaag is dat een heel moeilijke. Het is een heel moeilijke balans om te houden. Je kan dat zien op YouTube over mensen die debatteren, maar christenen. Hè, maar ze proberen vooral hun gelijk te halen. Ze proberen God voor te stellen door met intelligente argumenten. En als ze het dan niet kunnen halen of ze krijgen weerhoud, dan worden ze zelfs een beetje kwaad. Dat is niet echt de instelling die we zien. Het moet gepaard gaan met verzuchtingen en mirakels. Wanneer dat we zeggen, wees vrij, ga open in Jezus naam dat er dingen gaan gebeuren. Kijk naar Johannes 11, vers 33. Een ander moment dat Jezus weer diezelfde passie toont. Jezus was een man van passie. Halleluja. Lazarus was dood. Al 4 dagen. En het is het enige ogenblik in het schrift waarin we kunnen lezen. Jezus, hij weent hier. Begint te huilen. Johannes 11:33. Jezus zag hoe zijn de Joden die bij haar waren, weeklaagden. Dat is ook zo'n soort van... Ja, weeklaagden. En dat ergerde hem. Lezen. Jezus ergerde zich aan de weeklagen. Die bewogen, vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Amen. Wist je dat, Given? Dat Jezus begon te wenen, begon te huilen? Heb je ooit gedacht dat Jezus, de Zoon van God, God die kwam als mens, dat hij zou beginnen huilen? Hè? Ze zouden denken, huil, dat is voor baby's. Dit was een verzuchting omwille van wat hij zag, het effect van de zonde, dood. En wat het doet met een mens, en wat het doet met de mensen die van die ene mens die dood is houden. En ze waren er allemaal aan het weeklagen. En Jezus begint te wenen. En ik heb hem altijd afgevraagd waarom. Want hij wist dat Lazarus opnieuw ging leven. Hij wist dat de kracht van God ging komen om Lazarus uit de dood te wekken. Want daarvoor wachtte hij 4 dagen om er zeker van te zijn dat hij echt dood was. 4 dagen, dan heeft niemand daar commentaar op. Dan is het zeker een mirakel. Hij wist het, het was voorspeld. Dat is waarom hij daar was. Dus waarom begon hij te huilen? Was het uit compassie met de dode Lazarus? Was dat omdat hij hem graag zag? Maar kan het zijn dat Jezus begon te wenen omdat de mensen ook aan het wenen en aan het verzuchten waren? Zou het zijn dat Jezus zijn hart begint te kloppen wanneer ons hart begint te kloppen voor dingen die belangrijk zijn? Maar Jezus zag dat de Joden aan het weeklagen waren omwille van de dood van Lazarus en dat ergerde hem. Dat maakte hem amputant. Niet omdat ze aan het wenen waren, want zeg, wat zit ik al hier nu te wenen? Ik ga hem wel opheffen, ik ga hem wel uit de dood heffen, hè? Hey. Wat zit ik al hier nu te wenen, jongen toch? Oh man. Nee, ik dacht altijd dat hij zich ergerde aan de Joden die zich weeklaagden. Maar hij ergerde zich omwille van het feit dat zij weeklaagden. En hij zag het effect van de zonde. Hij zag het ergerde hem dat dood dit effect deed met de mensheid. Het maakte hem kwaad wat de duivel doet. En het effect, amen, van de verleidingen als we daaraan toegeven. En we geven toe aan zonde. En uiteindelijk zonde produceert dood, amen. Maar hij kwam om een einde te maken aan de werken van de zonde. Om nieuw leven te brengen, om eeuwig leven te brengen. En hij zei, dit zal niet, ik ga je niet demonstreren. Wat maar een voorsmaakje gaat zijn. Wat gaat gebeuren met al diegenen die in mij gaan geloven. Ik ga demonstreren dat Lazarus, ik ga hem uit de dood heffen, zodat al diegenen die in mij gaan geloven, niet hetzelfde lot gaan hebben, maar ook uit de dood gaan verheffen worden. Helpt iemand mij? Snap je wat ik zeg? Het ergerde hem. Zijn hart was begaan met wat zonde doet bij een mens. En wat doet Jezus? Hij sprak een dankgebed uit. Hij riep dan met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Dat was zijn gebed. Hij ging daar niet van, oh vader, we danken u Heer, we weten allemaal dat u de schepper bent van hemel en aarde. Heer, u bent de grootste, u bent degene die opstanding brengt. En een half uur later hebben ze nog altijd niks gevraagd, maar ze hebben een heel intro gegeven. En hij zei, Lazarus, hij wist, sommigen denken dat Lazarus al was opgewekt. En er is een theoloog die zegt dat Lazarus die begraven was in sommige van die spelonken in de rotsen, waren er binnen in de rots verschillende kamers. Ja, waarin dat de doden werden gelegd. Ja, verschillende kamers waar dat die werden gelegd. Dan was een grote steen ervoor gerold. Ja, en dan werd die afgesloten. En dan na zoveel jaar, wanneer dat het lichaam werd helemaal vergaan is, dan pakten ze de botten eruit. En dan hebben ze de botten in van die kleine kistjes. En namen ze dat kistje mee. En dan ging dat kistje ergens anders gelegd worden. Want als iedereen, als elke mens in zo'n rotspelonk moest gelegd worden, dan hebben we niet veel rotsen meer over. Er is een theoloog die zegt dat... wat zegt Jezus weer? Jezus begon in de Jood zei... Ja, we moeten dan verder lezen. Maar hij dankte God omdat hij zijn gebed had aanhoord. Hij dankte God. Dus Lazarus kan zijn dat hij misschien al was opgestaan. En dat hij daar met die doeken voor zijn ogen... In de donkere... Ziet het al voor u? En bonzen met zijn hoofd tegen het rotsblok. En dat hem niet goed is waar dat hem was. Maar Jezus die zegt, Lazarus, hielen, het is hier te doen. En hij hoort, en hij ziet, en hij hoort, en hij kan naar buiten. Kan zijn, ik weet het niet. In ieder geval, het maakt niet veel uit. Het is in ieder geval een fantastisch voorbeeld van het hart van God door in Jezus Christus. Amen. Dat iets wil doen aan de toestand van de mens. Amen. Jezus, zijn gebed was kort maar krachtig, omdat zijn hart gelijkgestemd was met het hart van God. Matthäus 9, 36. En ik eindig hiermee, denk ik. Denk ik dat ik hiermee eindig. Nee, ik eindig er niet mee. Amen. Toen hij de mensenmenigte zag, een ander voorbeeld, Matthäus 9, 36, een ander voorbeeld toen hij Jezus was begaan. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij wat? Compassion. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen. Amen. Jezus was begaan omdat hij zag ze als schapen zonder herder. Wanneer ben jij eens begaan geweest met iemand die iets slecht heeft gedaan? Ten opzichte van jou, maar je nam het zo persoonlijk dat je niet verder kon kijken dan de daad dat ze hebben gedaan. En je keek naar hun slechte daad, maar je had geen medelijden met hun ziel. Want moesten zij weten wie Jezus is en wat Jezus voor hun heeft gedaan. En moesten zij het evangelie van Jezus hebben ervaren in hun leven, dan zouden ze het waarschijnlijk niet hebben gedaan. En dus als we zo kunnen kijken, als we kunnen kijken met medelijden, dat zijn schapen zonder herder. Ja, ze hebben een herder, maar het is de verkeerde herder. Het is de duivelse herder. En ze denken dat ze goed bezig zijn, maar ze zijn schapen zonder herder. En daarom zegt hij, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Er zijn weinig mensen begaan met het hart van God. Er zijn er weinig die erop uitreiken met het hart van God, met dezelfde ingesteldheid. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeid wil sturen om de oogst binnen te halen. Amen. Als we de oogst willen binnenhalen, kunnen we het alleen maar doen op de manier van Jezus. Amen. En dat is met een zucht, met een verzuchting in ons hart. Dank u, Jezus. Sommige christenen zouden de menigte al beginnen te bestraffen, in plaats van er compassie mee te hebben. Zouden ze beginnen te bestraffen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzien. Zeg, kunnen we nu eens niet wat meer geloof hebben in God? Kunnen we nu eens niet wat krachtiger worden in God? Je moet wat meer bidden, je moet wat meer vasten. Wat zit ik hier allemaal zo te doen, nog gelijk een onnoze klein kind? Maar Jezus had niet dezelfde uitzien. Hij hield zijn waarschuwende, bestraffende woorden voor het religieuze volk. Hè? Maar voor het volk dat er uitgeput en hulpeloos uitzag, had hij compassie en medelijden. Maar zij die beter hadden moeten weten, die het woord van God verkondigden, amen, daar had hij waarschuwende woorden voor. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, we bidden, Heer, dat we niet zo neerbuigend mogen neerkijken op zij die zwak zijn, zij die het moeilijk hebben, Heer. Laat ons steeds woorden spreken, Heer. Uw woorden, Heer. Uw woorden, Vader. Niet uit woede van ons, uit frustratie, Heer, maar vanuit uw geest, Heer. Want dat is het enigste, Vader, dat productief is. Amen. Dat is het enigste, amen, dat vruchten gaat opbrengen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zie, mensen in de wereld, ze worden al genoeg om de oren geslagen met wat het leven hun brengt. Niet waar? En wanneer een zondaar binnenkomt, moet hij geen veroordeling voelen of horen, maar de genade van God moet zo, die zal leiden tot bekering. Zal leiden tot geloof in hem. En vanuit dat komt er transformatie. Want zondaars staan reeds onder oordeel. Ze staan reeds onder oordeel. Amen. Ze staan reeds onder dat oordeel. Het enige wat ze nog kunnen krijgen is eeuwig leven. En dat is alles. Dat is het leven. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Soms hoor je van die christenen die mensen oproepen tot bekering. Ken je dat? Die zo staan op de rand van de straat. En pas op, dat is fantastisch dat die dat doen. Hè? Zo roepen met een megafoon. En die hebben de moed en de durf om dat te roepen. Maar ik vraag me af, wat is de ingesteldheid van de mensen? Want soms komt het zo hard over, zo kwaad zelfs. Van, bekeert u, want heil jullie homoseksuelen, hè, bekeert u. En tegen de lesbiennes en tegen al de zondaars. Hè. Maar een mens dat zondaars oproept tot bekering naar God doet, maar hij doet dat zonder de liefde en de compassie van God en de verzuchtingen van God. De Bijbel zegt dat je een klingende cymbaal bent, die alleen maar een verschrikkelijk geluid maakt. Zo'n blam, Het klinkt heel hard, maar het komt over in de oren van de hoorder als iets verschrikkelijk. Maar een man of vrouw die mensen aanspoort tot het zoeken van de genadige Heer onder de zalving van de Heilige Geest, dat beweegt mensen. Iemand dat zegt, ga open, wees vrij in de naam van Jezus. Halleluja. Sta op in de naam van Jezus. Amen. Maar die zalving, die compassie, krijgen we alleen maar als we zelf beseffen dat we vergeven zijn geweest door God. Die krijgen we alleen maar als we beseffen de redding van de Heer. De vergeving van de Heer. En hoe meer je die genade van God begint te ervaren in je eigen leven, hoe sterker uw liefde en uw compassie is naar andere mensen toe. Amen. Kan iemand daarvan getuigen? Hoe meer dat je op jezelf bent en je probeert je eigen redding te bewerken, hoe minder dat je uitreikt naar andere mensen. Maar hoe meer dat je beseft, het is niet aan mij, ik kan niks doen, hij heeft het allemaal gedaan, hij doet het in mij, hij geeft mij de kracht, hij heeft mij vergeven. Hoe meer dat je kan uitreiken naar iemand anders en zeggen van, kijk, komt allemaal in orde. Want wat God voor mij heeft gedaan, kan God voor u doen. Amen. Als hij mij kan vergeven, kan hij jou vergeven. En hij herinnert je zonde zelfs niet meer. Enzovoort enzovoort. Amen. Kennig met Exodus 6:5. Nu is het echt, hè. Exodus 6:5. Kijk. Je zou denken dat de God van het Nieuwe Testament anders is dan de God van het Oude Testament. He? Maar nochtans, in het Oude Testament vinden we ook een voorbeeld van de compassie van God. Dat is eigenlijk een beeld, een voorafschaduwing van wat God gaat doen in Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Kijk hier, Exodus 6 en 5. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd, gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Dit is God, die spreekt. Daarom moet je dit tegen hen zeggen, God tegen Mozes. Ja? Mozes zegt tegen uw volk, ik ben de Heer, ik ben Jehovah. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Vers 8. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Hij begint en hij eindigt zijn belofte met ik ben de Heer. Ik ben Jehovah. Ik ben die ik ben. Mijn woord is mijn woord. Je kunt erop vertrouwen. En ik geef u 7 beloftes. 7 beloftes. 7 ik zal. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. Ik zal doen. En wanneer God iets belooft, dan doet hij het. En heeft het gedaan naar de Israëlieten toe. Maar heeft het nog veel meer gedaan naar ons toe in Jezus Christus. Al die beloften die hij gegeven heeft aan de Israëlieten gelden ook voor ons. Want Jezus heeft ze ook vervuld. Amen. In het Nieuwe Testament. Dank de Heer. Halleluja. Hij zal het doen. En waarom heeft hij het gedaan? Omdat hij de verzuchtingen heeft gehoord van de Israëlieten. Hij trok aan het lot van zijn volk. Hij was begaan met de verzuchting. En omdat zijn hart ook begint te verzuchten, deed hij er iets aan. Dank u Jezus. Kan iemand zeggen, halleluja, hij heeft me bevrijd. Hij heeft me bevrijd. Halleluja. We zullen even, en we eindigen hiermee, deze 7 beloftes een keer toepassen op ons eigen leven. Amen. Vanaf vers 6. Halleluja. Eventjes de muziek zien opzetten. Dank je, Jezus. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Dat heeft de Heer ook voor ons gedaan. Amen. Hij heeft de last van de zonde van ons afgenomen. Op zich genomen. Zodat wij die niet meer hoeven te dragen. Dank je, Jezus. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. We waren allemaal slaven van zonde. Amen. We waren allemaal slaven van zonde. Maar de Bijbel zegt dat we nu dood zijn, begraven zijn met hem, zodat we niet meer voor de zonde zullen leven. We zijn gekruisigd met hem. Amen. Mijn oude leven is begraven, zodat ik er niet meer aan hoef toe te geven. Amen. Maar als je dat niet gelooft, ja, dan ga je gewoon leven zoals altijd. Nee, ik ben nieuw. Hij heeft me van mijn slavenbestaan bevrijd. En dat betekent de volgende belofte. Ik zal jullie... Ik zal jullie straffen. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaar zwaar straffen. Dat is waar, heeft de duivel aan het kruis gestraft door op te staan. Hij heeft hem een publiek spektakel van gemaakt. Amen. En laten zien dat hij groter is. Dank u wel, Heer. Vers 7, ik zal jullie aannemen als mijn volk. We zijn niet langer kinderen van de duivel, kinderen van de zonde en kinderen van God. Maar je moet het geloven. En ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben. Vers 8, ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede, amen, aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Het is geen letterlijk land, dat is het koninkrijk van God. Amen. Dat is onze nieuwe bestemming. En hij geeft ons daar nu al een voorsmaakje van. Hij zal het nu al in bezit geven. En dat land zal ik jullie in bezit geven. Het koninkrijk van God is in ons midden. Is in ons. Amen. Dat komt in de vorm van de Heilige Geest. En dan kunnen we zaken doen zoals Jezus heeft gedaan. Onder de verzuchtingen en de kreuningen van zijn hart. Kunnen we zeggen, Ephatha. Open. Halleluja. Ontstop die oren. In Jezus' naam. We zeggen dat niet met een kwaadheid naar de mens toe, met een kwaadheid naar het effect van de zon. Het moet ons ergeren wanneer we iemand gebroken zien. Onder de leugens van de vijand. Het moet ons ergeren wanneer een broeder of zuster in de kerk zich laat misleiden door leugens van de duivel en een slecht zelfbeeld en een slechte identiteit. Amen. In de naam van Jezus, we moeten daarvan ontkreunen. En we moeten zeggen in de naam van Jezus, open de ogen. We moeten bidden in Jezus' naam en zeggen, open de oren. Halleluja. In Jezus' naam, laten we allemaal recht staan. We moeten die mensen de beloftes van God geven en zeggen van, je bent meer dan een slaaf. Je bent helemaal geen slaaf meer. Je bent een zoon van de koning. Je bent opgenomen. Je bent de verloren zoon die opgenomen is. Halleluja, in de nieuwe familie. Dank u Jezus, dank u Jezus. Amen. Laten we